Gerlach heeft nog één sheet die hij graag even wil, nog wil bespreken. Maar voordat we dat doen, is het misschien goed om even iets stiller mag zijn, heel graag. Ja. Goed. Voordat we ingaan op de laatste sheet en u de gelegenheid geven om allerlei vragen te stellen. Was er nog wat onduidelijkheid over hoe dat nou werkte in het Betuwe-model, laat ik het zomaar even noemen, voor de inbreng die mensen hebben gedaan, de financiële inbreng die mensen hebben gedaan. Hè, die 8000 euro even als voorbeeld. Hè, van is dat nou, breng je dat geld nou in en wanneer krijg je dat nou terug en hoe zit dat nou? Dus dat, daar gaan we even op in. En ik heb even gevraagd van is er ook een ander model? Een model zonder een inbreng, hè, dus dat de... Dat u wel eigenaar wordt zonder dat u daarvoor geld moet inbrengen. Is er ook zo'n model denkbaar? En daar gaat hij ook nog even op in. Maar laten we even beginnen met de 8000 euro. Hè. Even in jullie voorbeeld van wat betekent dat? Je brengt het in. Wat is het risico dat je loopt? Krijg je het geld terug? Wanneer krijg je het terug?
Ja. Nou, in principe is in de exploitatiefase is dus het risico relatief klein. De kans dat een windpark, als het eenmaal draait, failliet gaat. Hè, dat risico is er natuurlijk wel. Maar dat is een hele kleine kans. Die kans is kleiner dan een gemiddeld bedrijf. De kans dat die failliet zou gaan. Dus het risico is in principe laag. Maar er zijn wel twee vormen waarin je de inleg vorm kan geven. Dat kan in de vorm van een aandeel. En bij een aandeel is het meestal zo dat er geen aflossing is. Maar dat het jaarlijkse rendement uiteindelijk ertoe moet leiden natuurlijk. Dat je wel je geld terugverdient en liefst ook nog met winst. Dan is dus het jaarlijkse percentage wat je in de vorm van dividend uit het park terugkrijgt, zal wat hoger zijn dan als het gaat om een lening. Want bij ons is het een lening, dat betekent dat je geld inlegt. Er is van tevoren afgesproken in welk tempo dat geld wordt afgelost. Dus je krijgt je geld sowieso terug. En afhankelijk van hoeveel geld er nog in zit, krijg je elk jaar ook nog rente. En dat rente is hoger dan je bij de bank zou krijgen. Dus het verschil tussen wat je bij de bank krijgt en wat je bij ons krijgt, dat is je winst, hè, als deelnemer aan het project. Dat zijn de twee vormen die naast elkaar staan. En eigenlijk is dat alleen een rekenkundig verschil. Het maakt technisch niet zo heel veel uit hoe je dat vormgeeft. Maar de vraag van Erik was, kan het ook nog heel anders? Kijk, stel nou dat je in het gebied iets zou willen realiseren en je wil iedereen wel lid maken en mede-eigenaar maken van het project, maar ook zonder dat iemand geld inlegt. Dan moet natuurlijk iemand wel dat geld verstrekken. En ja, Erik die fluisterde mij in dat deze gemeente best wel wat geld verdiend heeft toen de aandelen van Vattenfall of Nuon verkocht werden. Dus dat die gemeente misschien ook wel wil investeren in dit project en daar een sociaal project van wil maken. Waardoor die bijvoorbeeld zegt dat iedereen wel een stukje rendement uit het project krijgt op basis van het geld wat de gemeente erin gestoken heeft. Maar wat ook een heel mooi model is, is dat je zegt, nou al die stroom die eruit komt, die gaan we tegen kostprijs of misschien wel wat onder die kostprijs aan de omgeving beschikbaar stellen. Nadeel daarvan is dan weer dat, nou die meneer die net energie neutraal was, die heeft daar niks aan, want die heeft helemaal geen stroom nodig. Dus ook dat... Ja, is een model wat zou kunnen, maar wat ook niet iedereen weer gelijk maakt. Hè. Dus daar moet je goed over nadenken. Maar dat is wel een alternatief model. En zeker de laatste tijd, door die stroomprijzen zo heel hoog zijn, is dat ook wel iets wat in heel veel corporaties en ook in gemeenten op dit moment wel voer voor discussie geeft. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we onze burgers beschermen tegen hoge energieprijzen. Dus dat is een alternatief model. En dan zijn er ook projecten die zeggen van ja, we willen eigenlijk het ontwikkelrisico niet nemen. He, er zijn ook coöperaties die uiteindelijk, gemeenschappen die zeggen nou, dat willen we niet. Dus laat die commerciële partijen dat maar gewoon ontwikkelen. En dan kunnen ze met de gemeente afspreken dat er wel een behoorlijk bedrag bijvoorbeeld in een omgevingsfonds komt. Maar dat zal er pas inkomen als het project ook echt gebouwd wordt. En... dan wordt vaak wel afgesproken dat de burgers in de vorm van obligaties toch ook mee moeten kunnen doen. Dus dan kun je via een crowdfunding platform, One Planet Crowd zie je dat bijvoorbeeld, of duurzaaminvesteren.nl, daar zie je ook vaak duurzame projecten langskomen waar je als burger geld in kan steken. En vaak zijn dat obligaties. Een obligatie is ook een vorm van een lening waar je een vaste rente op krijgt. En die ook afgelost wordt. Dus dat is ook nog een model. Als je als gemeenschap of als coöperatie niet in die ontwikkelfase mee wil doen. Wat natuurlijk gewoon een keuze is die op een gegeven moment moet ontstaan, ook in dit gebied. Is dat duidelijk, Erik?
Ja,
er zijn varianten?
Ja, er zijn dus allerlei varianten mogelijk en tussenvormen.
Ja, en uiteindelijk gaat het er natuurlijk om hoeveel geld verdien je. Want als er niks verdiend wordt, kan je het ook niet verdelen. En wat ik in het begin heb uitgelegd, er wordt dus winst gemaakt in de ontwikkeling. En die wordt afgerekend bij Financial Close. Dat is een stukje winst waar je het liefst van het gebied ook van wil profiteren. En je hebt winst in de exploitatiefase. En die is met minder risico ook een stuk lager.
Er is een vraag.
Als je in uw model geld inlegt, ben je dan ook mede-eigenaar?
Niet als individu. Dus je bent indirect mede-eigenaar. Je bent lid van de coöperatie. En dat betekent dat je samen met de leden beslist wat er met de winst gebeurt. Dus je kunt niet zelf zeggen van dat stukje is van mij en de winst is van mij. Dat loopt via de algemene ledenvergadering van de coöperatie. Ja.
In jullie model is het een lening die afgelost wordt plus rente. In 12 jaar of zo?
De aflossing is, het schema is in 15 jaar.
Daarna is het eigenaarschap over?
Dan is het... dan zijn de leningen afgelost. En omdat we niet weten wat het rendement na 15 jaar zal zijn, dat je dan die subsidie niet meer hebt als backup voor lage stroomprijzen, hebben we dat zo geregeld. Dat was met de kennis van toen. Ik zou misschien nu ondertussen daar iets anders over zeggen. Als je opnieuw erover na moet denken, omdat je nu met veel hogere stroomprijzen werkt. Maar bij ons stopt het dus, maar je blijft wel lid. En de winst die de coöperatie na die 15 jaar blijft maken, als het waait, daar blijf je als leden gewoon samen over beslissen wat we daar dan mee doen. Ja.
Ja. Dus als we nu in die aanbestedingsfase, dan stel ik me voor dat u mogelijk als coöperatie concurreert met andere partijen, commerciële partijen. Welke rol heeft de gemeente dan in het bepalen dat deze wat meer ideële coöperatie de prijs wint?
Ja, nou, als het zo is dat deze gemeente zou gaan tenderen, dus dat is dan de manier waarop je eigenlijk initiatiefnemers kan vergelijken met elkaar en uiteindelijk kan gunnen wie er mag ontwikkelen. Er zijn verschillende vormen voor. En dat is misschien wel een apart onderwerp voor een hele avond, want er komt best wel veel bij kijken. Als coöperatie kom je soms in de vervelende situatie terecht dat je dan met een ander project moet concurreren. En als je het dan verliest, dan heb je niks. Dus wat moet je dan als gebied, als mensen die hier wonen, en dan mag je het gebied best een beetje ruim rekenen, gewoon de twee gemeentes, iedereen die hier woont. Als er dan toevallig een Japanse energiebedrijf een dubbeltje meer biedt, dan ben je project kwijt. In die situatie wil je eigenlijk niet komen. En dat is dus goed overleggen met de gemeente hoe je dat kan voorkomen. Daar zijn zeker modellen voor. En het is goed dat je het vraagt, want ja, dat wil je gewoon niet. Ik heb kort geleden in Utrecht betrokken geweest bij een project waarin de gemeente zelf grond had. En die zei toen eigenlijk samen met de coöperatie, en dat was gewoon een groep bewoners die rondom dat, het was een plas, dus ze wilden zon op een plas leggen. Toen hebben ze samen met de bewoners een aanbesteding georganiseerd. En de bewoners hebben een soort samenwerkingsovereenkomst al opgeschreven, hoe zij met een commerciële partij zouden willen samenwerken. En toen kon de commerciële partij eigenlijk bieden op de samenwerking met de coöperatie. Dus dat vond ik wel een hele leuke vorm, dat is ook goed gelukt. En dat was eigenlijk nog nooit vertoond in Nederland. Dus we zijn ook nog echt wel op zoek naar de goede modellen, hoe je toch ook de kennis van commerciële partijen wil combineren met lokale eigenaarschap en lokale opbrengst.
Maar het is dus mogelijk, want dat was eigenlijk de vraag, dat je als gemeente zodanige criteria opstelt die in het voordeel zijn van dit soort bewonersinitiatieven.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je zegt, hè?
Daar zijn modellen voor. Ja. Het is wel lastig. Je moet een beetje lef hebben als gemeente.
Ja.
Dus de gemeente is hier ook, hè?
Ja.
Wat heel vaak gebeurt is dat de gemeente dan iets nieuws bedenkt en dan gaan ze dat voorleggen aan de huisjurist. Nou, pas op voor huisjuristen, want die redeneren altijd aan de superveilige kant. Dus als ze maar een klein risicootje ergens in zien, omdat het nog nooit vertoond is in Nederland, dan gaan ze ervoor liggen. En dan doe je dus als gemeente, ben je niet aan het ondernemen. Hè? Dus, want ondernemen is eigenlijk automatisch nieuwe dingen doen, nieuwe wegen zoeken en dus ook wat risico nemen. Dus
maar we zitten dus nu in de fase.
In die fase zitten jullie.
Ja, we zitten dus nu in de fase dat we aan het nadenken, dat we dus input ophalen om dat gemeentelijk beleid, hè, waarin we ook dit soort zaken zouden kunnen regelen, kunnen meenemen. Dus als er met de conclusie is van ja, zo'n aanpak met een bewonerscoöperatie, in welke vorm dan ook, is interessant, betekent dat ook dat dat echt een plaats moet krijgen in het gemeentelijk beleid, dat volgend jaar juni, zeg ik even uit mijn hoofd, moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dus dat kan. Misschien nog even een vraag die ik tijdens de koffiehalen even uit de zaal kreeg. Even over de bewonerscoöperatie. Hè. De bewonerscoöperatie is eigenlijk de kern die verantwoordelijk wordt voor de realisatie. Betekent ook wel dat je als bewonerscoöperatie en als bestuur ook wel risico's neemt. En is dat, kun je dat, zeg maar, de goed bedoelende inwoner die zegt van ja, ik vind het belangrijk en ik wil ook wel in zo'n bestuur zitten, eigenlijk toevertrouwen? Want het gaat om veel geld en veel risico. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou, wij zijn natuurlijk ook met weinig kennis begonnen. En we hadden een klein clubje die wel heel enthousiast was. En gelukkig zaten er ook wel wat mensen in, die, waaronder ik zelf, die wel ondernemende ervaring had. Ik heb vaker bedrijven geleid, zelf ook bedrijven gehad. En het kunnen overzien van een business case en van risico's en ook in de tijd dingen zetten, onderhandelen met leveranciers, met banken. Dat zijn allemaal dingen die ik wel eens vaker had gedaan. Ik wist niks van windmolens, nee. Maar dan is je kennis bijspijkeren is niet zo heel moeilijk. Kost tijd, dus die tijd moet je nemen. Zulke mensen heb je wel nodig. Die worden ook vaak ingehuurd door coöperaties. Dus er zijn ook coöperaties die mensen in het gebied of in hun eigen midden niet direct kunnen vinden. En ondertussen is er ook bij andere coöperaties al heel veel ervaring. En zijn er dus ook mensen te vinden die je daarvoor kan inhuren. Ja. Dat kost wel geld en dat is al het eerste risico wat je neemt. Er zijn ook fondsen, ook in Gelderland, voor die coöperaties in de ontwikkelfase met geld, met een lening, ondersteunen. Om dit soort kosten, eerste kosten die je moet maken, ook te dragen. En het is een zogenaamde no cure, no pay regeling. Dus de provincie loopt het risico, als het project mislukt, niet terug te betalen. Dus er zijn allerlei hulptroepen, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar het is zeker een terecht punt. Als je zo'n groot project gaat doen. Ik hoorde dat hier misschien wel 10 windmolens passen. Nou, als je dat als coöperatie moet bouwen, dan ben je 40 miljoen verder. Dan ga je niet met een paar amateurs.
Ik weet niet waar je dat gehoord hebt. Moet even oppassen dat dat soort getallen een eigen leven gaan leiden. Maar er komen er een aantal. Ja, dat is de planning. Ja. Ik kom er zo weer bij. Had je nog een laatste sheet, Gerlach?
Ik had...
En dan kom ik even bij u met de vraag.
Wat ik tegenwoordig heel belangrijk vind bij de hoge stroomprijzen is, hoe kun je nou samen een model maken dat je de stroom die je lokaal opwekt in het gebied houdt en ook tegen een redelijke prijs eigenlijk ruilt met elkaar. En daar heb ik dit plaatje voor meegebracht. Wat je eigenlijk hier ziet is dat het opwekpatroon van een windmolen, eventueel samen met een zonneveld, dat heeft natuurlijk pieken en dalen. En je ziet hier, eigenlijk hier, begint hij hier. Met een groen lijntje erom. Dit is dan een profiel van de opwek. En die blauwe lijn die er doorheen loopt, dat is het profiel van de vraag. Dus dat zijn de momenten dat mensen stroom willen gebruiken. Hier zie je gewoon een dag, hè, dus met 24 uren. Dit is een patroon wat heel normaal is. Hè, wat elke dag zou kunnen voorkomen. Als je dan die stroom in eigendom hebt die je lokaal opwekt, kun je met elkaar afspreken van nou, als dat tegelijkertijd vraag en aanbod is, dan heeft dat gewoon de kostprijs, in ons geval 8 cent. Betekent dat je op het moment dat je te veel stroom maakt, dat is dit blauwe stuk, dan moet je dus de stroom op de markt zien kwijt te raken. En de momenten dat je stroom tekort komt, dan moet je de stroom bijkopen, dat zijn de rode vlakken. Hè? Dus je krijgt naast het feit dat je tegen kostprijs stroom uitdeelt in de omgeving, heb je ook een stukje afrekening met de markt. En daar zijn allerlei markten in Nederland waarop je dat kan doen. En uiteindelijk bepaalt dat saldo, hè, van inkopen, verkopen en in real-time gebruiken, maakt uiteindelijk die prijs. Hè, dus je kunt niet zeggen dat als die stroom 8 cent komt, die uit de windmolen, dat jouw stroom thuis ook altijd 8 cent kost. Je moet dus zeker rekening houden met een bepaalde marge. Maar je gaat daar dus ook invloed op uitoefenen. Want als je thuis een elektrische auto hebt, die je in de toekomst steeds vaker zal hebben, of een warmtepomp, kun je ook met slimme techniek zorgen dat die auto vooral opgeladen wordt als het waait of als de zon schijnt. Dus je gaat ook allerlei slimme techniek gebruiken om die balans, hè, dus die rode vlakken en die blauwe vlakken, zo klein mogelijk te houden. En dat is wat wij local for local noemen. Dat is een landelijk project waarin we nu proberen te zorgen dat energiecoöperaties lokaal dit ook kunnen uitvoeren. De AGEM, de Achterhoekse Energiemaatschappij, die doet ook mee in het project. Die zijn ook nu al aan het experimenteren met dit soort modellen. Dus als dit windpark er komt, en er komen wellicht ook nog zonneparken of zonnedaken hier in de omgeving van coöperaties, dan kun je dus ook dit model lokaal inrichten.
En wat betekent dat voor de afnemer? Is dat dan elk uur een ander stroomtarief? Of wat betekent dat voor mij als gebruiker?
Ja, dat weten we natuurlijk nog niet precies. Die prijsmodellen moeten we nog uitwerken. Maar het betekent dat, stel dat de opwek 80% van het gebruik op dat moment kan afdekken, dan zal die stroomprijs lager liggen dan als je maar 40% kan afdekken, hè, met de lokale groene stroom. Dus je krijgt inderdaad per uur een prijsmechanisme. En of we dat echt per uur met iedereen gaan afrekenen, ja, dat is nog een vraag die we de komende tijd moeten beantwoorden. Maar het kan dus heel goed zijn dat je een metertje in de kamer hebt hangen, hè, die groen is als het groen is en die rood is als het niet groen is. En die jou dus helpt inzicht te houden in je eigen gebruik en wanneer je dat op het beste moment kan doen. Want wij verwachten wel dat zon- en windstroom in de toekomst de goedkoopste vorm van elektriciteit blijft. Hè? Kernenergie willen sommigen ook. Kernenergie is echt beduidend duurder dan zon en wind. De fossiele prijzen, hè, als grondstof, kolen, gas, dat zal ook hopelijk wel weer wat gaan zakken. Maar het zal nooit meer zo goedkoop worden als direct lokaal opgewekte groene stroom. Dus dat is altijd de goedkoopste basis van je energiesysteem.
En de prijs is dan in een bandbreedte?
Dat is een bandbreedte. En ik denk ook dat daar... Ja, consumenten zijn natuurlijk niet zo, die willen niet de hele dag aan de knoppen zitten van wanneer moet ik naar de was draaien en moet ik misschien nog even wachten of niet. Die stress wil je niet. Dus je gaat zoeken naar dat zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen en ook de pieken en dalen een beetje te dempen. Hè, dat je niet de hele tijd het gevoel hebt dat je moet opletten, zeg maar. Maar dat is,
dit is een model in ontwikkeling?
Het is in ontwikkeling, maar we verwachten al begin volgend jaar de eerste stappen te kunnen zetten.
Dat was jouw presentatie?
Dit is nu wat ik kan uitleggen, maar ik weet nog veel meer. Dus vraag er maar.
Ja, nee, precies. Maar dan hebben we in ieder geval jouw presentatie afgerond. Vragen? Die meneer, ik kom zo even bij u. Die meneer die was net iets eerder.
Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan de gemeente. Weten jullie of er al coöperatie-initiatieven zijn binnen de gemeente Sperkeland en Oost-Gelre?
Moet even de microfoon hier naartoe. De microfoon moet even hier naartoe.
Ja, als ik blijf staan, dan kan iedereen me zien. Er zijn al coöperaties, bestaande coöperaties in beide gemeenten. Wat beide gemeenten, Oogschouwen en Berkeland, hebben gezegd: wij praten niet met initiatieven totdat we dit beleid af hebben. Dus we houden alle gesprekken over mogelijke ontwikkeling op locaties houden gewoon af. Ook bij de commerciële, overigens. Hè. Dus zowel coöperatief als commerciële partijen, daar praten we niet over daadwerkelijke projecten. Daar zeggen we tegen, eerst dit beleid afmaken en dan zetten we de deur open voor gesprekken. We hebben natuurlijk wel ook gesprekken met energiecoöperaties om te vragen wat zij nodig hebben voor het coöperatieve model, voor in ons beleid. Maar dat is een ander gesprek. Dat is
de vraag was, zijn er al energiecoöperaties?
Ja, er zijn energiecoöperaties. Maar als ze initiatieven al hebben, dan hebben wij daar het gesprek niet over.
Nee. Maar is dat een antwoord op de vraag? Ik probeer even. Ja.
Ik heb dan een vervolgvraag.
Ja.
Want uit dit verhaal blijkt dat het verstandig is als je wil instappen als coöperatie, dat dat zo vroeg mogelijk kan. Ja. Ik snap dat de gemeente nu nog even de boot afhoudt, maar als dat soort coöperaties, ontwikkelingen er zijn, is het dan nuttig dat die een keer een verhaal kunnen vertellen, bijvoorbeeld op een windcafé. Om als burgers van hun kant te horen welk beleid, welke statuten, waar denken jullie aan? En dat eventueel in overeenstemming te brengen met het beleid van de gemeente.
Ja, dat kunnen we ze vragen. Ja. Lokaal eigenaarschap, hetzelfde thema, hebben wij volgende week een avond over met energiecoöperaties die we kennen. Over het model, over de ideeën. Ja, daar is de volgende week avond voor. We willen die vraag stellen van, god, welke... ik kan die vraag gewoon doorzetten. Van, willen jullie ook jullie ideeën een keer delen op een windcafé? Dat kan ik volgende week best aan ze vragen. Ja.
Ja, we hebben dus volgende week een aparte bijeenkomst voor de energiecoöperaties die we kennen. Om te horen van wat zijn hun ideeën. Om ook te schetsen van wat is er zoal mogelijk. Maar ook vooral om te horen wat hebben jullie nou nodig om die stappen te kunnen zetten.
Ja, het gaat mij erom dat de belangen van de burgers in zo'n coöperatie naar voren komen. En ik weet niet welke coöperaties er zijn. Hè, maar in uw voorstel voor opzet worden die belangen behartigd. En ik weet niet hoe dat met de coöperaties zit die zich nu in dit gebied aan het ontwikkelen zijn. Dus vandaar dat ik zeg van, laat die hun verhaal eens vertellen en pas dat met wat wij met z'n allen belangrijk vinden. Ja.
Mag ik er namens Oostgelder iets op zeggen? Voordat de energiecoöperaties hun verhaal kunnen doen, moeten zij ook geïnformeerd worden. Want ze hebben wel ideeën, maar ze weten ook niet exact wat de mogelijkheden zijn. Dus daar gaan we ze ook volgende week over bijpraten. Net zoals nu voor de inwoners doen, dat doen we dan voor de energiecoöperaties.
En het is inderdaad goed om een bijeenkomst te organiseren daarna, zeg maar een keer met de energiecoöperaties, van wat zijn hun gedachten en dat ook te toetsen met de mensen die er zijn. Dus dat is een goede suggestie. Ik wil even, de microfoon is daar, dus doe even daar en dan kom ik zo even bij u. Ja?
Ja, ik had eigenlijk twee vragen naar aanleiding van wat net gezegd. Dan krijg je niet het risico dat potentiële coöperaties met elkaar gaan concurreren? En hoe los je dat op? Ik had het idee dat jullie dat ook wel zo'n beetje hadden opgelost in goed overleg.
Nou, we hebben inderdaad het probleem vermeden met goed overleg. Dus we hebben ondertussen ook een coöperatie van coöperaties in de regio. En met hun hebben we samen afspraken gemaakt over gebiedsgrenzen. En de meest logische grens is een gemeentegrens, maar het kan ook een kleiner gebied zijn. En in jullie geval, dit project ligt op de grens van twee gemeentes. Dus een coöperatie die zich gaat inzetten om hier een zo lokaal mogelijk windproject van te maken, die moet natuurlijk openstaan voor mensen uit twee gemeentes. En daar moet je gewoon met elkaar over hebben hoe je dat afspreekt. Maar het is niet verstandig om als coöperaties te gaan concurreren met elkaar. Want dat betekent vervolgens dat je als burgers moet kiezen en daarna tegen elkaar uitgespeeld kan worden. Dus dan kan er een van de twee verliezen en dan sta je buitenspel. Dus zorg dat je in ieder geval rond dit project hooguit één coöperatie de belangen van het gebied laat vertegenwoordigen.
Ja. Ja, laatste vraag. En dan gaan we even achter. Dan gaan we
even over de hier zijn nu plannen. Er zijn ook mensen die zijn er tegen, want die vrezen overlast tot gezondheidsklachten vanwege lawaai enzovoort. Kunt u daar iets over vertellen? Is dat bij jullie ook het geval geweest? En hoe is daarmee omgegaan? En wat is daar uiteindelijk de resultanten van geweest?
Nou, het is natuurlijk een beetje buiten de orde van deze avond. Hè. Dus,
als het kort kan, dan mag het.
Hoe wij het gedaan hebben, is dat wij zelf met de commerciële partijen en met de gemeente hebben afgesproken dat wij de gesprekspartner zijn van de omgeving als coöperatie. Dus wij hebben de rol van omgevingsmanager, hè, wat dan de formele naam is van zulke mensen, die hebben wij op ons genomen. Waardoor we wel zo direct mogelijk de zorgen en de oplossingen die er zijn en ook hoe het echt zit, want er zijn heel veel wetten en normen en regels in Nederland die ook mensen beschermen, dat je daar ook goed begrip van hebt. En je kunt zeker niet uitschakelen dat mensen ook last hebben van windmolens. Kijk, de normen in Nederland, en ook, ik verwacht dat ook in de toekomst, die laten enige hinder altijd toe. Dat geldt ook voor lawaai van industrie of van wegen of van spoorwegen of van vliegtuigen. Er zijn altijd mensen die er last van hebben. En we hebben in Nederland afspraken over wat wij redelijk vinden. Hè. En daar moet je goed inzicht in krijgen. En ook kijken of je dat kan beïnvloeden.
Maar in dit soort gevallen, om het even af te doen, in dit soort gevallen zijn jullie de gesprekspartner?
Wij zijn de
gesprekspartner. En niet meer de gemeente.
En ik heb dus in het begin ook heel veel moeite moeten doen om die normen te snappen. Want als we over geluidsnormen gaan praten, dan zijn we een avond verder. Zo ingewikkeld. En in de praktijk ben ik ook degene die gebeld wordt. Mijn nummer staat op de heb je last, bel. Ja. En dan gaan we in gesprek. We hebben op dit moment 3 mensen die echt serieus last hebben van ons windpark. Van de honderden, hè, dus die aantallen zijn niet zo groot. Maar we zijn concreet met hun in gesprek. Of we hun kunnen helpen om die overlast te verminderen. Ja. En dat doen we bijvoorbeeld door ook aan te bieden om bouwkundig iets aan hun huis te veranderen. Want het gaat om kleine aantallen en wij verdienen genoeg geld. Dus we kunnen echt in gesprek proberen dat op te lassen.
Oké, goed. Misschien even hier naartoe en dan, als dat even mag, en dan gaan we even achterin. Ja. Ja, die meneer. Ja.
Ja, we hebben hier coöperaties, duurzaamheid belt, dat is zo'n groep. Ja. Jullie coöperatie is begonnen met een windpark, toen pas opgericht. Hoe groot moet die club zijn en wie kan er allemaal in participeren? Hoe moet ik dat zien?
Toen wij begonnen hadden we snel 50 leden. Toen we een keer een avond organiseerden of een advertentie in de krant zetten. Dat is eigenlijk gestaag gegroeid in de loop van de jaren. En uiteindelijk hadden we toen we gingen bouwen hadden we 900 leden. Waarvan 80% binnen de gemeentegrenzen. Dus wij stonden niet per se, het was niet beperkt tot de gemeente. We hadden alleen gezegd, we willen hooguit 20% mensen van buiten. En dat is ook toevallig zo uitgekomen. We hoefden dus niet een ledenstop in te stellen. Het was open voor iedereen. Hè? Dus iedereen kon gewoon mee. Je kon elk moment lid worden. Kostte €50 was je lid. Daar was dus een lage drempel. Hè? Maar je ziet dan toch dat heel veel mensen ook geen lid worden. Hè? Die hebben daar geen behoefte aan. Of die komen wel op avonden zoals dit. Hè? We hebben ook veel avonden gehouden waarin we mensen informeerden. Lang niet iedereen werd lid. Sommige mensen waren echt tegen. Er was ook een actiegroep. We zijn ook bij de Raad van State geweest. Dus je hebt allerlei soorten mensen. En die probeer je zo goed mogelijk te servicen. Maar niet iedereen heeft behoefte aan een energiecoöperatie.
Ja, ik moet even in de microfoon doen. Wordt uit die club het bestuur gekozen?
Ja, dus de leden kiezen het bestuur van de coöperatie. Dat is ook een eigenschap van een coöperatie. De leden zijn de baas. En die kunnen ook zeggen van nou, dan gaan we weg, bestuur. En in het begin was ik zelf ook bestuurslid. Ik ben ook een tijd voorzitter geweest. Dat was heel fijn, want de omgeving, die wou altijd met de voorzitter praten. Hè? Niet met een omgevingsmanager. Hè? Dat is ook het nadeel van een commerciële partij of van een gemeente. Die hebben een professional die van 9 tot 5 bereikbaar is. En ik was de voorzitter en ik woonde daar. En je kwam mij op het schoolplein tegen en bij de Albert Heijn. En ik was altijd aanspreekbaar. Dat was dus fijn, maar ik was gekozen. Hè? Dus later ben ik directeur geworden, toen we gingen bouwen. En toen is er een bestuur gekomen die mij controleert. Dus ik heb nu eigenlijk niks meer te vertellen. Ik ben wel directeur, maar het bestuur is de baas en gekozen door de leden.
En je gaf even aan dat de provincie Gelderland ook vouchers heeft, hè? Dus ook een financiële ondersteuning biedt aan een coöperatie als je externe deskundigheid wilt inhuren. Maar die heb je misschien ook wel nodig, hè? Op het gebied van financiën, juridische zaken, technische zaken. Dus daar kun je ook als bestuur, je hoeft niet alle deskundigheid ook in dat bestuur te hebben. Die kun je inhuren en daar heeft de provincie ook middelen voor. Ja. Misschien even achterin. Ja.
Ik ben een vraag vergeten.
Oh.
Nee, grapje. Ik heb begrepen uit jouw verhaal dat de omgeving vanuit het omgevingsfonds 100 tot 300 euro per jaar krijgt. Klopt dat?
Dat klopt. Dat zijn mensen die tot 1200 meter van een windmolen af wonen.
Ja, ik vind dat toch in een schril contrast staan met jullie rendement en jullie winst die jullie jaarlijks maken. Waarom
eens
kiezen jullie er niet voor om daar 1 of 2 nulletjes bij aan te doen? Het geld zat, zegt u altijd dus.
Ja. In de tijd wisten we niet dat we zoveel geld zouden gaan verdienen. Dus toen we nog in de ontwikkelfase zaten, toen hebben we dat soort bedragen al met de gemeente afgesproken. Wij doen dat ook niet alleen, ook de commerciële partijen dragen daaraan bij. En dat is in een onderhandeling met de gemeente tot stand gekomen. Wat wij nu doen is vooral zoeken naar manieren om ook de gemeenschap te laten profiteren. Niet individuele mensen, maar wel de gemeenschap van allerlei projecten die wij graag doen. Dat is een keuze van de leden. Als de leden zouden zeggen van, we moeten iedereen 5.000 euro per jaar geven, hè, dan doen we dat. Hè. Dus dat is binnen de coöperatie een democratisch proces. Niemand uit de omgeving is lid geworden en heeft dat op de agenda gezet. Dus dat is de verklaring waarom we het nu niet doen. Maar ik sluit het helemaal niet uit.
Dus als lid kun je zeggen, tenminste als je een meerderheid hebt, kun je zeggen dat duurzaamheidsfonds, dat schaffen we af. We willen graag dat dat geld rechtstreeks naar de mensen toe gaat, zodat ze bijvoorbeeld hun woning kunnen verduurzamen.
Klopt.
Oké.
Ja, ik wil daar toch veel aandacht voor hebben voor het omgevingsfonds. Dat is in mijn ogen het belangrijkste voor alle mensen hier aanwezig. Een omgevingsfonds, een goed omgevingsfonds, daar staat volgens mij of valt de steun voor het project bij. Ja. Participeren is leuk, maar daar moet je wat voor doen, daar moet je geld voor inbrengen. Niet iedereen kan of wil dat. Ik vind dat omgevingsfonds, dat moet goed gevuld zijn, waardoor je mensen die dicht bij die molen wonen, die er dus echt last van hebben, een goede vergoeding voor kunnen krijgen. En 100 tot 300 euro is natuurlijk lachwekkend. En ik wil daar ook de gemeente voor bij vragen. Kijk, de gemeente vangt jaarlijks redelijk veel OZB, denk ik. Misschien kunt u daar wat over vertellen. Dat loopt in de tienduizenden euro's per jaar. Ik zou voorstellen om dat in dat omgevingsfonds te drukken. Daarnaast zou de gemeente ook kunnen zeggen, dat iedereen die binnen 1 of 2 kilometer van het park woont, halveren we de OZB. Dus de gemeente moet er goed over nadenken in mijn ogen, hoe je dat vorm gaat geven. En de mogelijkheden zijn er genoeg voor.
Mag ik ik wil ook even een vraag terugstellen, hè, want wij proberen ook dingen op te halen. Hè. Uw oproep is helder, hè, van die 100 tot 300 euro, dat is eigenlijk niet de moeite. Er moet echt serieus geld in dat omgevingsfonds komen. Wat ziet u dan als omgeving? Hoe groot, en dat hoeft niet op de meter nauwkeurig, maar kunt u mij eens helpen van, is dat dan zoals we hier in de zaal zitten, hè, mensen in het gebied en 400 meter eromheen, of moet de hele gemeente, of moet er nog een... Wat zijn uw ideeën daarbij? Niet dat we dat gelijk gaan doen, maar gewoon eens even iets terug.
Ik ben hier om te luisteren naar de deskundigen, ja. En ik ben zelf geen deskundige. Dus,
nee, maar waar krijgt u een goed gevoel bij?
Dat is ontzettend lastig. Kijk, er zitten mensen die 400 meter van de molen af wonen. Ja. Die moeten meer krijgen dan degene die er 1 kilometer of 1,5 kilometer vanaf woont. Maar volgens mij iedereen die binnen een straal van 2 kilometer woont.
Ja.
Maar goed, volgens mij is het alles wat gefilmd en genotuleerd. Dus
we gaan u er niet aan houden. Maar we proberen gewoon een beetje te kijken.
Uiteindelijk staat of valt erbij hoe groot is het totale bedrag. Hoe groot is dat omgevingsfonds en wat kunnen we daarmee in doen. Dat is volgens mij de basis. En daarna kun je kijken van hoe gaan we het goed verdelen. Ja. Want je weet ook nog niet hoeveel mensen er in dat zoekgebied woont.
Ja.
Dat weten we nog niet.
Ja. Ik denk dat het een heel terechte opmerking is dat je daar goed over nadenkt. Ik heb wel nog een aspect ook genoemd. Wat voor de direct omwonenden ook soelaas biedt, dat is dat tegenwoordig die grondvergoeding ook verdeeld wordt over mensen die grond hebben, een paal krijgen of in het gebied wonen. Dus het geven van een directe vergoeding aan omwonenden kun je dus ook heel goed uit de grondpot doen. En dan komt het wel uit het project, dan komt het niet uit het omgevingsfonds of van de gemeente. Je hebt verschillende knoppen om aan te draaien, hè, om dat goed vorm te geven. En ik denk dat het heel goed is dat jullie daar in de komende tijd ook over na gaan denken. En met de gemeente in gesprek van, wat is dan de randvoorwaarde ook in het beleid? Hè? Ja. Hoeveel vind je dat er minimaal beschikbaar moet komen voor de mensen die in het gebied wonen? Ja.
Ja. Kun je ook afspraken maken over het maximale rendement dat je mag houden als stichting? En dus afspreken dat de rest, zeg maar, teruggaat?
Of je dat als gemeente kan afdwingen, dat vind ik een lastige vraag. Wij hebben dat zelf gekozen om dat naar de leden toe te doen. Dus de leden krijgen maximaal 10% rendement. En het geld dat overblijft, willen we aan andere dingen besteden. Of de gemeente dat kan,
niet de gemeente, maar het gaat er even om van, hoe kun je nou als collectief ervoor zorgen dat er niet te veel geld in de bewonerscoöperatie blijft? Hè, en dat het tot een bepaald maximum en dat de rest gewoon terugvloeit.
Maar wie is dan dat collectief? Ik denk dat kan eigenlijk alleen de gemeente zijn die namens het gebied afspraken maakt met toekomstige ontwikkelaars over wat ga je met de winst doen. Ja, okay. En kijk, als je tegen een bakker zegt, jij mag in deze straat wel een bakkerij beginnen, maar als je meer dan 10% winst maakt per jaar, dan moet je dat teruggeven aan de mensen die bij jou brood kopen. Dat is niet iets wat in Nederland past, zeg maar. Dat is een, ja, misschien zelfs een beetje een communistisch model. Dus je zal toch, ook als je met zo'n coöperatie in zee gaat, er vertrouwen in moeten hebben dat die mensen die lid zijn en die dat bestuur vormen van die coöperatie, dat die het belang van het gebied voorop stellen. Wij doen dat met een sterk groen sausje. Wij, onze leden, vinden dat we onze overwinst vooral aan duurzame doelen moeten besteden en aan een eerlijke stroomprijs voor de mensen, voor alle mensen. Dat zijn de twee speerpunten die wij besloten hebben, maar dat kan je in elke coöperatie anders doen.
Ja. Dan zie je vooraan nog een vraag, meneer.
Jullie als coöperatie spreiden een heel mooi programma uit. Jullie proberen mensen daarin beter dat te doen. Maar ik kan ook me eigen voorstellen, als je als inwoner zo dicht onder zo'n windmolen woont, dat je ook een stukje negatief hebt, want je woning is een stuk minder waard of moeilijker te verkopen. Hebben jullie daar als coöperatie ook een oplossing voor?
Ja, er is een oplossing voor, die heeft vooral de gemeente. Dat heet planschade. Dus als jouw woning minder waard wordt als het gevolg van het feit dat er een windpark komt, dan kun je dat claimen bij de gemeente. En de gemeente zegt eigenlijk altijd tegen de ontwikkelaars van een windpark, als dat gebeurt, dan moeten de ontwikkelaar en dus ook de coöperatie dat betalen. Dus je houdt in je business case er rekening mee dat dat zou kunnen gebeuren. In de praktijk in Nederland is dat heel beperkt. Dus de claim van nou, ik kan straks mijn huis meer verkopen, dat is in de praktijk, maar komt maar heel weinig voor. Maar vooral de woningen die echt dichtbij wonen, of je hebt ook wel eens een woning die aan twee kanten, twee ramen naar een windmolen uitkijkt, dan kan dat gebeuren. En dan kun je dat claimen. Er zijn taxateurs voor die daarin gespecialiseerd zijn. Die maken een taxatie en dan krijg je daar een vergoeding voor.
Andere vraag. Ja, daar achteraan. Barry.
Ja, ik wou er toch nog even één ding op zeggen. Klopt het dat in jullie gebied de grondposities al bezet waren? En maakte dat de onderhandeling om dat omgevingsfonds te vullen moeilijker?
Het klopt dat alle grondposities in die twee zoekgebieden waren al vergeven aan commerciële partijen. Niet allemaal even commercieel, want Staatsbosbeheer was er ook een van. Die heeft uiteindelijk zijn positie opgegeven en aan ons verkocht. We hebben daar wel voor betaald, maar wij hebben uiteindelijk 4 windmolens gebouwd op grondgebied van Staatsbosbeheer. En de 3 andere windmolens die staan op grond van de gemeente, maar die hadden in een contract dat al aan een commerciële partij gegund. Maar die hebben we later uitgekocht. Dus, maar dat heeft eigenlijk niks te maken met hoeveel geld is er beschikbaar voor het omgevingsfonds. Er is in Nederland een norm voor omgevingsfondsen. En daar kun je van alles van vinden. Dat is 50 cent per opgewekte megawattuur. Dus elke 1000 kilowattuur gaat er 50 cent in de pot. Nou, dat voor ons park betekent dat die twee parken samen, dat is ongeveer een ton per jaar. En dat is dus wat er in dat fonds gaat. Maar dat is best een groot gebied. Als je 14 windmolens op rij had en nog een gat ertussen, dat is een gebied van bij elkaar 8 kilometer. Dus dat, als je dan in elk dorp of elke kern wat terug wil geven, dan is dat niet heel veel. Dus daar kun je over discussiëren. Ja.
Nee, daar ben ik allemaal mee eens. De wettelijke norm van die omgevingsfonds is veel te laag. Daarop aanvullend, Staatsbosbeheer is in dit gebied ook een groot grondbezitter. Ik weet dat de gemeente gesprekken heeft gehad met Staatsbosbeheer. Is daar te sprake gekomen dat Staatsbosbeheer bereid is om zijn grondpositie, althans de financiële voordelen die ze ervan hebben, beschikbaar te stellen aan de omgeving?
Niet zonder meer.
Daar is meer een vraag aan de gemeente.
Ja, oké. Okay. Ja, het gaat concreet om Berkeland of Oostgelder. Hè?
In dit gebied is Staatsbosbeheer een groot grondbezitter in het zoekgebied.
Ja. De vraag is helder. Ja. Ja, okay. Ik leg hem even terug bij de gemeente. Even met uw vraag. Zijn er dus, heeft Staatsbosbeheer aangegeven dat ze bereid zijn om hun gronden beschikbaar te stellen?
Niet bij ons, nee.
Nee, oké. Okay. Oostgelder? En Oostgelder, hoe zit het daar?
Er is mij niks van bekend, volgens mij ook niet.
Oké. Okay.
Niks van bekend.
Nee, nog niet dus.
Ik ken wel de mensen bij Staatsbosbeheer die dit doen. Die kun je gewoon bellen en zeggen, joh, wij willen bij jullie windmolens. Is dat bespreekbaar? En zij zijn vanuit overheidsregels wel verplicht om dat ook aan te besteden, of in ieder geval voor een marktconforme prijs te doen. Zij mogen dat dus niet zomaar weggeven. Ze moeten dat marktconform doen. Dat geld komt dus bij Staatsbosbeheer terecht, maar vervolgens is wel met hun bespreekbaar waar ze dat aan gaan besteden. Dus als jullie in dat gebied denken van, nou, dat kan ook wel een leuk fietspad of een leuke wandelroute of een rondje om de kerk of een hondenuitlaatplaats in dat gebied komen, dan is dat met hun wel bespreekbaar. Maar dat is echt maatwerk. Daar moet je gewoon voor in gesprek.
Ja, nog andere vragen. Ja.
Nou ja, nog even over die zogenaamde grondposities. Ik begreep dat de gemeente in de Betuwe zelf grondposities had. Geldt dat voor onze gemeentes ook?
Heeft de gemeente grondposities? Barry in Oostgelre, heeft de gemeente grondposities? Weet je dat zo?
Nou, niet of weinig. Moet ik het even uit mijn hoofd. Dat moeten we checken.
Nee, in Berkland is dat hetzelfde. Niet in de hoeveelheid dat je daar een windmolen op kwijt kan. We moeten natuurlijk bermen of dat soort kleine stukjes. Maar niet. Nee. We kunnen het niet zelf, nee. Nee.
Okay. Ik heb hier achterin nog een vraag.
Ja.
U bent een coöperatie. Maar als 51% of 52% van de coöperatie zegt, wij gaan de spul verkopen, dan heeft toch de andere rest toch niks meer te vertellen. Dan ben u ook geen eigenaar meer.
Klopt.
Dat is de consequentie van het democratisch.
Dat hoort bij het democratisch model. Ja. Dat geldt voor de gemeente ook. Als 51% zegt, we gaan de aandelen van Vattenfall verkopen, dan zijn ze verkocht. En ik vind achteraf oerstom dat die gemeentes dat gedaan hebben. Want nu moeten we weer terug naar vroeger. Het gemeentelijk of het coöperatieve energiebedrijf.
Ja, maar ik bedoel dan waar die windmolens komen. Die mensen die er kort bij wonen, die cashen dan niet meer. Want die hebben dan geen invloed meer.
Nou, op het moment dat je de ontwikkeling doet, ga je die afspraken maken. Dus dat wordt in contracten en overeenkomsten vastgelegd. Dus als de coöperatie later besluit om de boel te verkopen, dan zijn die afspraken niet weg.
Ja, maar misschien, ik denk dat de vraag anders wordt bedoeld. Kun je in de stemverhouding binnen de coöperatie het zo regelen dat degenen die zeg maar in het zoekgebied wonen meer zeggenschap hebben dan de 51% die er niet woont? Dat is eigenlijk een beetje uw zorg, hè? Van, ja, maar kan het nou zo zijn dat er zo meteen die coöperatie zo groot is dat de andere leden zeggen van, wij gaan cashen en de mensen die in het gebied wonen hebben dan pech? Kun je dat regelen?
Ja, dat is misschien een juridische vraag.
Toch een vraag voor de huisjurist misschien.
Dat zou ik niet weten. Ik denk dat het risico is heel theoretisch. Het is in Nederland nog nooit gebeurd dat een energiecoöperatie gekaapt is door door zo'n soort tweestrijd tussen soorten van leden. Dat komt helemaal niet voor. Dus het is een beetje theoretisch, maar als je er bang voor bent, dan moeten we dat aan een jurist vragen of je zoiets kan zekerstellen.
Maar wel een goed punt. Moeten we inderdaad even goed naar kijken. De allerlaatste vraag, ook gelet op de tijd. Ja, mevrouw.
Stel dat de gemeente gaat participeren in de coöperatie, dat kan. Ja. Voor 51% en 49% zijn allerlei andere mensen. Mm-hmm. Dan is het dus zo dat de gemeente altijd de laatste beslissende stem heeft. Want die zijn voor meer dan de helft eigenaar. Of geparticipeerd dan. Dus dan ben je wel, heb je je inleg wel gedaan, maar de gemeente heeft dus altijd het laatste woord.
Ja.
Nou, als je dit zou bedenken, of als de gemeente dit zou willen, dan zou ik er geen geld in steken. Ja? Dus ik denk dat het model dan niet slaagt. Hè? Echt een kerneigenschap van een energiecoöperatie is dat iedereen één stem heeft. En als de gemeente lid is, hebben ze ook één stem. En dat is dus één van de 1000 straks. Hè? Dus de gemeente heeft in de coöperatie niks extra te vertellen. Dat moet je ook niet willen. Je wil het juist lokaal maken. Hè? En je krijgt ook een hele rare constructie dat dan de gemeenteraad tegen de gemeente gaat zeggen dat ze op een bepaalde manier moeten gaan stemmen in de coöperatie. Nou, daar kan mijn hoofd niet bij. Wat wel kan, is dat, kijk, die BV's, die windmolens van ons, die zitten in een BV. Dus de aandelen van de BV zijn nu 100% in eigendom van de coöperatie. Maar je kan natuurlijk best zeggen dat als de, en dat zal de gemeente misschien ook wel willen, als de gemeente de financiering gaat doen, hè, van die projecten, dus een stuk eigen vermogen gaat inbrengen, dan snap ik wel dat ze ook wat controle willen houden over het project zelf, over de exploitatie. Dat die coöperatie geen gekke dingen doet, waarmee het kapitaal van de gemeente misschien in gevaar zou komen. Dat kan wel. Ik ken meer coöperaties die niet 100% eigenaar zijn van het windpark, maar bijvoorbeeld 50%. Dat betekent ook dat 50% van de winst gaat naar de coöperatie en 50% van de zeggenschap is voor de coöperatie. Dat zijn allemaal modellen die je verder met elkaar moet bespreken. Dus ik ken heel veel varianten in het land. Maar ik denk wel dat als de gemeente wil dat dit een sociaal, lokaal project wordt, dan moet ze niet aan alle kanten de controle gaan vastleggen. Want dan sla je eigenlijk het initiatief in het gebied ook dood. Want dan hebben de mensen zelf weer niks te vertellen. Ja? Dus dat lijkt mij geen goed model. Dus onthoud dat voor als die gemeente er ooit mee komt. Gerlach zei dat geen goed idee was.
Nou, staat genoteerd. Nee, ik zou echt nu willen afsluiten, ook gelet op de tijd. En volgens mij hebt u al een vraag kunnen stellen. Wat zegt u, uw broer? Ja. Is de gemeente voornemens, zijn de gemeenten voornemens om te participeren in dit traject?
Nou, dat is nog niet duidelijk.
Lijkt een beetje vroeg.
Ja. Nou, ik weet het ook niet, maar het lijkt mij model wat net werd geschetst, niet wat Gerlach ook zegt, niet het meest de voorkeur te hebben voor ons. Maar,
daar is nog geen politieke uitspraak
over. Dat ook niet, maar als je het aan mij vraagt.
Dat is voor Oost-Gelre, Berkeland.
Nee, daar staan we hetzelfde in. We hebben daar geen keuze in gemaakt. Het is een optie, maar zoals Gerlach presenteert als verschillende modellen die daar als elkaar kunnen, afgewogen moeten worden. We willen juist dit soort avonden ook gewoon houden en ook vervolgavonden om te weten wat u als inwoner van onze gemeente verlangt van ons als gemeente wat wij doen. Dus nee, die keuze is nog niet gemaakt. Het model is wel, bestaat wel, zou kunnen, maar dat doen we niet als de mensen dat niet willen.
Het is een optie.
Ja.
Goed. Nu zou ik echt de vragen willen afsluiten. Ik zou in ieder geval u willen vragen om een applaus te geven aan Gerlach, die hier vanavond uit de Betuwe zijn verhaal heeft verteld. Dankjewel daarvoor. Het was zeer leerzaam. Inderdaad goed om te zien dat er allerlei varianten zijn en knoppen zijn waar we aan kunnen draaien. Dus dat komen we zeker nog een keer bij jou op terug.
Ik wil jullie ook graag de complimenten maken. Ik heb al heel veel van dit soort avonden gedaan. Ik merk aan het gesprek wat we na de pauze hebben gehad, dat iedereen gewoon heel serieus probeert na te denken, probeert zich voor te stellen wat er allemaal zou kunnen gebeuren in dit gebied. En hoe je daar zo lokaal ook zo goed mogelijk mee om kan gaan. Dat vind ik echt top. Dus voor mij dus een hele goede reden om hier geweest te zijn. Ik ga blij weer naar huis. Mochten jullie in de toekomst nog eens een keer hulp zoeken of advies of wat dan ook, of via de coöperaties die er ook zijn, dan ben ik altijd beschikbaar.
Ja, dankjewel. Ik heb u al aangegeven, er komen nog twee andere themabijeenkomsten in het nieuwe jaar over gezondheid en landschap en ecologie. Maar misschien goed om dit nog even met elkaar af te ronden om te kijken hoe we dat nou het beste kunnen doen. Ik heb u begin aangegeven, u krijgt nog een enquête toegestuurd met een aantal vragen die ons helpen om iets van een soort richting op te halen. Ik kan me ook voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar de uitkomst van die enquête. Dat kunnen we natuurlijk allemaal schriftelijk doen, maar ik kan me ook voorstellen dat het goed is om een bijeenkomst daarover te organiseren. Dat we u even teruggeven van wat hebt u nou aan ons meegegeven. Dan hebben we ook de avond gehad van de bewonerscoöperaties. En dat zou dan ergens in het eerste kwartaal, einde eerste kwartaal, dus ergens in maart, zouden we dan een vervolgbijeenkomst specifiek over dit onderwerp kunnen doen. Maar ik wil even bij u toetsen of u daar behoefte aan hebt, want dat... Dan moeten we dat inpassen in het schema. En we hadden nu bedacht, van we komen nog een keer bij u terug om u terug te leggen van wat hebben we nou bij al die windcafés en die themabijeenkomsten opgehaald. Vervolgens wordt dat vertaald in een gemeentelijk beleid. Vorige keer in het windcafé heb ik aangegeven, voordat het naar de gemeenteraad gaat, leggen we dat eerst nog een keer bij u terug. Van dit gaat er nu naar de gemeenteraad toe. Maar ik kan me voorstellen dat ten aanzien van dit thema, omdat dit er toch nog wel wat vragen oproept, en misschien moeten we het ook even laten bezinken, dat we daar nog een keer iets extra's voor organiseren. Maar dat wil ik even bij u toetsen, of u daar behoefte aan hebt, of u dat zinvol vindt. Ja? Ja? Zullen wij kijken hoe we dat dan kunnen inpassen, dat we dan zeg maar even en de uitkomsten van de enquête en specifieke vragen die er nog zijn. En wellicht, er was ook een vraag van, misschien moeten die bewonerscoöperaties ook eens uitleggen wat hun gedachten zijn. Hè? Dat was volgens mij van u. Dat zouden we dan in een aparte bijeenkomst kunnen doen. Dus die gaan we nog toevoegen aan de reeks van bijeenkomsten. Dat gaan we doen. Ik hoop dat het nu goed gaat met het verslag en de geluidsopname. Dus dat moet u mij de vorige keer maar even weer op wijzen. Ik dank u in ieder geval voor uw aanwezigheid en voor uw inbreng. En ik zie u graag in het nieuwe jaar voor de volgende bijeenkomst. Dank u wel.